Wel, u mag gaan naar Johannes hoofdstuk 8, vers 12. En ik blijf een beetje bij dat vers stilstaan waar ik de vorige keer ook mee begonnen ben. En dat is Johannes 8, vers 12. Het had me eigenlijk wat gegrepen. En dat zult u vandaag ook wel een beetje merken. Vorige week heb ik daar al een klein beetje over geschreven. Laten we eerst dat vers lezen. Johannes hoofdstuk 8, vers 12. En ik focus mij alleen op dit vers vandaag en voor de komende periode. Een paar preken, helemaal niet veel, maar een paar preken om even hier wat naar voren te halen, wat eigenlijk wel iets fascinerends is. Johannes hoofdstuk 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Tot zover de schriftlezing. Ik zie dat ik de titel niet heb veranderd. Ik zie nog steeds het licht van de wereld. Dat is niet helemaal juist de titel, maar goed, dat maakt vandaag niet uit. Jezus zegt hier dat hij het licht van de wereld is en wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ik ga vandaag beginnen met een vraag. Mijn vrouw heeft hem al gehoord en het antwoord heeft zij nog niet gehoord. De vraag is namelijk: wat hebben Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Justin Bieber, National Geographic en Nike met elkaar gemeen? Kijk, als het gaat over de eerste twee, dan was het er. Oh, daar komt in één keer Justin Bieber erbij. En dan komt National Geographic, dat is geen persoon. Of Nike. Wat hebben die met elkaar gemeen? Eén ding, in ieder geval. En die gaat u niet raden, tenzij u de krant gelezen heeft. Ze hebben allemaal, alle vijf, meer dan 180 miljoen volgers op Instagram. Ik weet het, dat had u niet geraden. Dat is ook helemaal niet erg. Er zijn geen punten te scoren hier. Ze hebben alle vijf meer dan 180 miljoen volgelingen op Instagram. Nou, ik zal u vertellen, als u 180 miljoen volgelingen op Instagram hebt, dan kunt u daar een redelijke boterham aan verdienen. Voor sommige berichten die je plaatst op Instagram, kun je namelijk meer dan 100.000 euro verdienen. Het hele concept van volgelingen is een winstmodule geworden. Het levert enorm veel geld op. De reclame die erbij komt genereert namelijk een enorm kapitaal. Hoe meer volgelingen, hoe meer het oplevert. Het enige wat natuurlijk telt is om ze te houden. Hoe hou je de volgelingen? Wel, zorgen dat je ze geeft wat ze wensen. En de effecten natuurlijk van je berichten ook bestuderen, want dat kan allemaal in onze digitale wereld. Als je een bericht uitzendt, wat is de effectiviteit? Hoeveel kijken ze het? Hoe lang kijken ze het? Wat voor inkomsten genereren? Er kunnen van allerlei dingen kunnen onderzocht worden. Maar deze vijf mensen, of vijf met meer dan 180 miljoen, kunnen heel weinig vragen of eisen van hun volgelingen. Want ze hebben ook niets te bieden van werkelijke waarde. Maar denk eens aan de volgers. De volgers zijn autonoom en volledig onafhankelijk. Ze kiezen wie ze willen volgen, ze kiezen hoe lang ze willen volgen en of ze stoppen met volgen. Ze kunnen per direct een abonnement opzeggen. Iemand volgen op Instagram of waar dan ook maar is geheel vrijblijvend. Het kost niks, het vraagt geen toewijding, ze hoeven niks te laten en ze laten ook letterlijk niks achter, maar het levert ook niks op. Er is niets te winnen en er is niets te verliezen als volger op Instagram. Digitale volgers, vrijheid, blijheid, zou je kunnen zeggen. Want van beide kanten kunnen ze het alle minuut stopzetten. Volgelingen. Zo ziet de volgeling vandaag in de wereld eruit. Massa's. Massa's volgelingen. U hoorde al, deze vijf instanties of personen zitten allemaal boven de 180 miljoen. En deze volgelingen zijn een verdienmodule of model geworden. Zo wordt het ook genoemd. Dat is een verdienmodel. En het is een wensmodel, want je moet blijven geven om de volgers vast te houden. En als volgeling zou je kunnen zeggen, het is een heel vrijblijvend model, kosteloos. Maar de reden dat ik dit eigenlijk zo naar voren haal over deze volgelingen, dat staat in haaks contrast met wat de Heer omschrijft als volgeling van hem. Want in het vers wat wij namelijk lazen, Johannes hoofdstuk 8 vers 12, daar sprak de Heer Jezus opnieuw tot hen en hij zegt, ik ben het licht van de wereld, en wat staat er dan zo mooi, wie mij volgt. Nou, u zal ook wel zien als we daarin verder gaan, dat dit een heel specifiek woord is. Een heel specifiek woord. Eigenlijk niet, want het woord is niet zo specifiek. Maar hoe de Heer het gebruikt, maakt dat er heel veel achterweg komt. En als eerste wat de Heer, wat ik jullie wil laten zien, is dat in tegenstelling tot wat de wereld laat zien als een verdienmodule, wil ik u laten zien dat het volgen van de Heer Jezus begint met een betaalmodule. Het complete contrast. De Heer gebruikt namelijk wie mij volgt. In deze termen, dat is een specifieke term, geeft de Heer aan, niet specifiek in dit woord wil ik u zeggen, maar ik wil u laten zien dat dit over een betaalmodel gaat. Dat de Heer Jezus betaald heeft voor al zijn volgelingen. Gaat u eens mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 9. Want de Heer Jezus legt namelijk zelfstandig en vrijwillig gebruik van zijn goddelijke eigenschappen neer. Hij verlaat de troonzaal van de hemel, zijn heerlijkheid, eer en glorie die hij ontving vanaf het moment dat de engelen geschapen werden, werd hij toegezongen als het ware en ontving hij eer en glorie en hij besloot als het ware in zijn mensheid om die eigenschappen en die roem die hem toekomt niet op te eisen. Maar kijk eens mee in 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Ja, natuurlijk kennen wij die. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Maar opdat u, als volgeling van de Heer Jezus, rijk zou worden. Zie, de Heer werd arm omwille van al zijn volgelingen. Hij kwam naar zijn volgelingen toe, of die zijn volgeling zouden worden. Hij betaalde, hij legde zijn leven af voor zijn volgelingen. Hij is voor zijn volgelingen naar het kruis gegaan en heeft de prijs betaald. Zoals Marcus dat zo mooi zegt, dat vers waar we allemaal uit ons hoofd zo'n beetje wel kennen, dat hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat zijn zijn volgelingen. Daar heeft hij zijn leven voor afgelegd. De losprijs betaald. En daarom zeg ik ook, het is een betaalmodule of een model. Zie, in die 180 miljoen, die vijf mensen en bedrijven die ik daarvoor noemde, die zijn al rijk en die worden alleen maar rijker door de volgelingen. En de Heer, die was rijk. En die is arm geworden voor zijn volgelingen. Hij heeft letterlijk betaald. Openbaring 5 vers 9 zegt het ook zo mooi. Hij heeft zijn volgelingen vrijgekocht. Hij heeft er letterlijk voor betaald. Hij werd geslacht, staat daar. Openbaring 5 vers 9. Want u, Heer Jezus gaat het dan over, hè, bent geslacht. En het woord geslacht is met geweld gedood. Of met geweld, door geweld omgebracht. Staan we daar nog bij stil? Dat als wij kijken naar de Heer Jezus, we bezingen zo makkelijk, hij is het lam van voor de grondlegging van de wereld. Maar wacht even, hij is geslacht, staat hier. En we zouden het zelfs fysiek kunnen zien dat hij gegezeld was. Zijn rug helemaal opengereten. Geen stuk vel meer wat op zijn rug nog vast zat. Spieren blootgelegd. Vocht wat eruit komt lopen. Bloed wat eruit komt lopen. Gemarteld. En daar werd dan dat ruwe houten kruis opgeworpen. En dat moest hij zelf slepen. En we zagen bij de Heer die door Jeruzalem ging, dat hij niet meer bij machten was om dat vol te houden. Bespot. Toen hij door Jeruzalem ging. Veracht. Vergruist. Geslagen. Dat als hij op het kruishout komt, dan wordt hem niet vriendelijk gevraagd. Zou je willen gaan liggen? En ga zo liggen dat je geen pijn hebt. Hij werd daar neergesmeten. En er werd nog eens een keer over zijn rug. Zijn rug werd nog eens een keer over dat houten, ruw houten kruis als het ware geschoven. Het was geen mooi glad hout. Als we dat dan lezen, hoe dat gegaan is, als we dat ons inbeelden, alles in zijn lichaam schreeuwde van de pijn, toen de spijkers of de nagels door zijn pols geslagen werden, toen het kruis opgeheven werd en in dat gat viel, dan zien wij een betaling. En dan nog te bedenken die woorden: mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is onze Heer die laat zien dat er voor zijn volgelingen een betaalmodel is. Geen verdienmodel. Een betaalmodel. Ziet u dat nog? Verwonderen we ons daar nog over? Over de heerlijkheid van Christus? Dat hij die verliet. En naar het kruis ging voor zijn volgelingen. En hij ging naar het kruis omdat er namelijk niet een wensmodel was van wat wensen zijn volgelingen. De Heer Jezus deed geen marktonderzoek bij zijn volgelingen. Dus wat zou u wensen? Wat zou u wensen? Want dan gaan we dat vervullen. Nee, de Heer Jezus ging naar het kruis omdat er niet een wensmodel was, maar een noodmodel heb ik het genoemd. Een noodmodel. Er was een grote nood bij ons. Er moest een nood opgelost worden. Er moest een nood weggenomen worden. En gaat u eens mee naar Romeinen hoofdstuk 3. Als u dat zou willen. Als u uw Bijbels heeft. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10 tot en met 18. Er moest een gigantisch probleem opgelost worden. Dit is dat stuk waarin we weer eens geconfronteerd worden, waar wij waren, waar we uitkwamen en wat wij van nature in ons hadden. En wat staat er dan zo mooi? Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En hoe kunnen we dat ook vertalen? Heel eenvoudig. Niemand kan Jezus volgen, want er is niemand rechtvaardig. Niemand kan Jezus volgen. Of vers 11. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Hoe zouden we dat kunnen vertalen? Er is niemand die Jezus wil volgen. Niemand wil Jezus volgen. Vers 12. Allen zijn ze afgedwaald. Samen, de hele mensheid, al de volgelingen van de Heer Jezus zijn nutteloos geworden. Niemand zoekt Jezus. Er is niemand die zegt van ik ga Jezus volgen. Vers 13. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Wat zegt dit? Iedereen veracht Jezus. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Iedereen verwenst Jezus. Hun voeten snellen om bloed te vergieten. Iedereen vermoordt Jezus. Zien we vaak niet zo, hè? Vernieling en ellende is op hun weg. Vers 16 is dat. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, iedereen volgt het verkeerde. Vernieling en ellende is op hun weg. Dat is het enige waar wij vanuit onze natuurlijke staat waarin we geboren werden achteraan gingen. We volgden allemaal het verkeerde. Vers 17, de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Iedereen denkt het verkeerd. Verkeerde bedoel ik. En vers 18, de vrede van Gods staat hun niet voor ogen. Iedereen vreest het verkeerde. En dit was voor iedereen gelijk. Niemand mocht kon of wilde Jezus volgen. Dat was de nood waar de Heer Jezus voor kwam. Dat was de nood waarvoor hij kwam. Dat was de nood waarvoor hij ging betalen. Het was een noodmodel. En dat vinden we zo mooi in Matteüs hoofdstuk 16, vers 21 en 22. En daar staan ook weer van die specifieke Griekse woorden in, waar hij inderdaad van zegt van, daar lezen we makkelijk overheen. Wij hadden een nood. En met één woord kunnen we het zeggen, Jezus moest lijden. Er was geen andere mogelijkheid. Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem, en daar staat een heel belangrijk woord, moest gaan. En veel, in de HSV zet dit ertussen, en veel zou moeten lijden. Dat tweede woord van moeten staat niet helemaal in de Griekse tekst, maar dat klopt wel in het vervolg wat erheen gaat. Jezus moest naar Jeruzalem gaan, want daar moest hij veel lijden. Aan de kant van de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden op de derde dag, weer opgewekt. En waarom sta ik daar even bij stil? Dat Jezus moest naar Jeruzalem gaan. Dat was de plaats waar hij zou lijden, sterven, begraven en weer opstaan. Dat moest. Nou, het woordje dat daar namelijk gebruikt wordt, het woordje moest, is het woordje dai. In het Grieks is dat gewoon dai. Dat betekent eigenlijk gewoon moest. Maar het betekent eigenlijk meer. Het wil eigenlijk zeggen, er was geen andere manier dan deze. Waarvan wij dus kunnen zeggen, dit is Gods wil. Hij moest daarheen, dat was Gods wil. Dat was bepaald voor de grondlegging van de wereld. Jezus moest, daar moest hij lijden. Er was geen andere oplossing. Dat was de nood die daarin gelost moest worden. Dat was het noodmodule, of het noodmodel. We lezen het dan in vers 22. Zullen we eens verder kijken? En Petrus omarmde het rijkelijk en zei, ja Heer, u moet daarheen. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En zei tegen hem, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Heer Jezus vertelde dat het moest, dat er een nood was die hij in moest lossen voor zijn volgelingen. En Petrus zegt, nee, niet voor mij. Bedankt, maar dat moet je voor mij niet doen. Dat staat niet op mijn wensenlijst. Bespaar u de moeite. Zien we hoe moeilijk het is om een noodmodel aan te nemen? Zie, als wij de Heer Jezus willen volgen, en als wij dat hier zitten, dan zeggen we allemaal, ja Heer, wij willen u volgen. Dan is het een noodzaak en een essentie dat u begrijpt, dat u moet belijden dat er door hem betaald is. Dat het een betaalmodel is. Dat hij alles betaald heeft en dat het voortkwam uit uw nood. Niet wat u wenst, maar uit een diepe nood. Een grote nood. En die grote nood was heel eenvoudig. Dat wij met heel ons hart, ziel en verstand Jezus weerden en hem wegzenden, hem kruisigden en hem vermoorden. Alles wilden we, maar niet aan hem toewijden. Wilden we Jezus volgen? Ja, we wilden hem volgen als het maar niks kost. Als we maar autonoom blijven, zelfstandig voor de kinderen. We willen absoluut nooit, wilden wij onze vrijheid inleveren. We wilden net als in deze wereld, als de 180 miljoen volgelingen van al die mensen en instanties die ik in het begin noemde, die willen we wel volgen, maar zonder kosten. Maar wie de Heer Jezus volgt zonder iets, zonder te kosten, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, die zal ook niks winnen. Wat zal het mensen baten als hij de hele wereld wint? Als hij al zijn wensen en verlangens ingelost krijgt, maar schade toebrengt aan zijn ziel. Een noodmodel. Zie, we kunnen de Heer alleen volgen als we onze nood erkennen. We kunnen de Heer alleen volgen als we belijden dat hij betaald heeft voor die nood. Pas dan kunnen we een start maken met wat het betekent of wie mij volgt. Zal nimmer in het duister wandelen. Dat is waar de Heer mee begint eigenlijk, door te zeggen van er is een betaalmodel, er is een noodmodel, pas dan komt er een volgmodel. En wij willen graag de Heer volgen en dan gaan we zo van, ja, wat was de kostprijs eigenlijk? Wat is er allemaal gedaan? Wat heeft de Heer betaald? En het is zo belangrijk om de volgorde juist te hebben. Johannes hoofdstuk 8 vers 12, waar we mee begonnen, daar ben ik nu weer. En dan gaan we wat naar Matthäus evangelie toe. Jezus sprak opnieuw en zei tegen hem, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt. Wie mij volgt. Die zal beslist niet in het duister wandelen. Het woordje volgen is niks speciaals, is niet uniek, is vrij eenvoudig. Het betekent gewoon achter iemand aangaan. Navolgen. Maar het is een hele bijzondere term, want de Heer maakt namelijk in de context waarin hij dit woord zo vaak gebruikt, duidelijk dat het een enorme belangrijke lading in zich heeft. En dat wil ik u laten zien. En dan wil ik ook wat uitbouwen in de komende weken. Wat dat nu betekent om Jezus te volgen. En ik wil u meenemen naar de evangelie. En we gaan er gewoon even wat snel doorheen, want deze term vinden wij in de andere evangelie. We zitten natuurlijk in Johannes, sorry. In de andere drie evangelieën wordt het vaker gebruikt. Maar het is diezelfde term die de Heer hier gebruikt, Johannes hoofdstuk 8 vers 12. En het begint, ik wil u beginnen naar Matthäus hoofdstuk 4 vers 18. En dit is waar de Heer Jezus dus zijn eerste discipelen roept. Hij loopt langs het water, dat staat er ook. Jezus liep langs het meer van Galilea, zag twee broers, Simon, die later Petrus genoemd wordt, en zijn broeder Andreas, die hun netten in zee werpen, want ze waren vissers. En wat zegt de Heer tegen deze twee mannen? Kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Nou, dit is niet diezelfde term helemaal die ik net bedoelde met volgen. Kom achter mij. Maar het zegt meer dan alleen maar achter iemand gaan staan. Want dat is wat je bijna voelt. Het is kom achter mij aan. Eigenlijk een betere vertaling. Alle Engelse vertalingen zeggen ook follow. Zie, het is niet zozeer dat deze mannen achter de Heer moesten gaan, maar die moesten actie ondernemen, die moesten hem volgen. En dat doen ze ook, want dat zien we, vers 20. En zij lieten meteen de netten achter, en daar hebben we het woord, en volgden hem. En met z'n drieën gaan ze verder. En hij ging vandaar verder, zag twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, in het schip van hun vader Zebedeus. Terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En de Heer riep hun. En zij lieten meteen het schip van hun vader achter. En volgden hem. Wat mooi, hè? Als je dan ziet wat de reactie is en hoe het omschreven wordt. Dat de Heer inderdaad roept. En ze volgen hem. Ze laten werkelijk iets achter. Ze maken een wilsbesluit om de Heer te volgen. Direct. En ze stappen uit de boot en ze laten het schip, zo staat er mooi achter, en hun vader achter. He, dat is wel anders. Dat is een kostprijs aan gebonden. Dat is wat anders dan volgeling van Justin Bieber of National Geographic. Dat kost je niks. Maar als de Heer zegt volg, dan is daar een kostprijs aan verbonden. En die wordt zo mooi is die te zien. Ze lieten het schip en hun vader achter. Want sommige mensen, en u mag naar Matthäus hoofdstuk 8 gaan, sommige mensen zijn enorm bereidwillig. Die hebben het gehoord van de Heer, volg mij. En die staan vooraan in de rij en die zeggen, Heer, ik wil u volgen. Bijvoorbeeld deze schriftgeleerde in Matthäus hoofdstuk 8 vers 19. En hij zegt, meester, ik zal u volgen. Waarheen u ook gaat. Ah, zegt de Heer. Dat is goed. Maar je moet één ding begrijpen. Vossen hebben holen. Vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En wat hij eigenlijk voorhoudt aan deze farizeeërs, deze schriftgeleerden. Wil je mij volgen? Je denkt dat je een makkelijk leven tegemoet gaat. Wel, ik zal je vertellen dat de vossen en de vogels het makkelijker hebben, want die hebben dan nog een nest waar ze naar terug kunnen gaan. Die hebben nog een hol waarin ze kunnen schuilen, maar als je mij volgt, heb je niks. Want ik heb niks. Er zijn kosten aan verbonden en ongemakken. De wilde dieren hebben het nog gemakkelijker. Vers 21 van Matthäus 8. En een ander uit zijn discipelen zei tegen hem, Heere, ik wil je wel volgen, maar sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Je moet wel begrijpen dat dit niet ging over de begrafenis zelf. Dit ging over hetgeen wat er achterweg komt. De erfenis. Heer, ik wil u wel volgen, maar als ik nu eerst mijn vader begraaf, de erfenis in ontvangst neem, dan heb ik genoeg aan financiële armslag, dan kan ik u volgen zonder enige zorgen. Pensioen gegarandeerd, en dan volg ik u. Wel, zegt de Heer. En Jezus zei tegen hem, en hier is een opdracht, dit is in een imperatief. Volg mij! De Heer gaat niet eens uitleggen waarom, hij zegt, volg mij! Ja, maar laat de doden begraven. Zij die geestelijk niet in leven zijn, laten die maar dat doen, maar iemand die geestelijk tot leven is, wil komen en die moet mij volgen. Dit is een opdracht. Jezus eist dat hij gevolgd wordt. En het volledig achter zich laten. Compleet vertrouwen op de Heer voor de toekomst. Weet u dat? Heeft u die kostprijs betaald? De meeste van ons niet, zoals het hier beschreven staat. Maar feitelijk wat de Heer zegt, geen levensverzekering meenemen. Niet nodig. Niet doen. De Heer eist een wilsbesluit dat wij hem volgen. Er is nog iemand, in Matthäus Evangelie, die wel wilde volgen, maar er was een kostprijs aan verbonden. We kennen hem als de rijke jongeling. De Heer daagt hem uit. Ga heen. En hij was schatrijk. Verkoop wat u hebt. Waar je op vertrouwt. Geef het aan de armen. De betaalmodule. Heer zal een schat in de hemel hebben. Kom dan, zegt de Heer Jezus, en volg mij. En deze man ging bedroefd weg. Hij was niet bereid om de kostprijs te betalen voor het volgen van de Heer. Dit is een van de meest verdrietige momenten in de geschiedenis van de Heer Jezus. Zo dicht bij het koninkrijk. Uitgenodigd om te volgen. Maar nee, hij wou zijn boot en zijn vader en al zijn bezittingen niet achterlaten. Wel, in zekere zin hadden natuurlijk de vier apostelen of discipelen die we juist tegenkwamen, als Jacobus en Johannes, Petrus en Andreas, die hadden het op zich wel makkelijk. Die gingen natuurlijk bij de vissersboot van hun vader weg, waar ze ook nog weer eens een keer terug konden komen. En dat doen ze ook. Als Jezus is opgestaan en ze zijn wat aan het zoeken van, ja, wat moeten we nu doen? Dat Petrus op een gegeven moment in Johannes hoofdstuk 21, helemaal aan het eind, vers 3 zegt van, kom, ik ga weer vissen. Er was één man die niet terug kon, van de apostelen. En we vinden hem in Matthäus hoofdstuk 9, vers 9. En het is Matthäus zelf. De Heer Jezus loopt en ontmoet haar en ziet daar een tolhuis waar Matthäus in zit. En wat lezen we dan zo mooi in Matthäus 9:9? En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matthäus genaamd. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Nou, als er iemand een prijs betaald heeft voor de Heer om te volgen, dan was hij het. Het moment dat hij uit zijn tolhuis stapte en de Heer volgde, kon hij nooit meer terug. Al zijn inkomsten waren gestopt per definitie. Zijn status afgeknapt en afgebroken. Alle bruggen had Matthäus achter zich gebrand. Nergens lezen we dat Matthäus zegt, wel, ik zal nog eens teruggaan om nog weer in zijn tolhuis te gaan zitten. Petrus kon gaan vissen. Matthäus kon niet meer terug. Hij betaalde direct de prijs van het volgen van de Heer. Inkomsten opgedroogd, zijn positie eens en voor altijd veranderd. verlaten. Ik wil afsluiten eigenlijk met dat ene Bijbelvers, Matthäus 1, maar een van de vele nog die we over hebben. Matthäus 16, vers 24. Als u nog de moeite heeft om het even te kunnen opslaan. Dit is het laatste Bijbelvers wat we gaan zitten. Want hier zit een prijs in verborgen die we allemaal moeten betalen. We hebben net mensen gezien, we hebben instanties gezien, we hebben gebeurtenissen gezien waar we ons in kunnen spiegelen. Maar hier ligt de uitnodiging van de Heer Jezus, waar ik de komende weken wat meer bij stil wil staan. Er is een prijs voor elke volgeling, die elke volgeling zou moeten betalen. Matthäus 16 vers 24, ik hou het compact alleen bij deze verse. En Jezus zeide tegen zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, en dit betekent achter mij aan wil gaan, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Ziet u dat? Het woordje volgen. Door de woorden en de omschrijvingen eromheen een enorme lading krijgt. Dat we niet zomaar kunnen zeggen, ja, we volgen Jezus. Ik ben een volgeling van Jezus. Wel, er staan een paar dingen voor. Wie achter mij wil komen, zegt hier Jezus, die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn kruis opnemen. Die telt zichzelf niet meer en die is bereid om voor Christus te sterven. En die mag volgen. Ben je bereid? Bent u bereid? Zijn wij bereid? Zie, en daarmee kunnen we zeggen dat Jezus zijn volgmodel uniek is. Uniek. Ik bedoel, met de introductie die ik gaf, dat is allemaal zo vrijblijvend. Ja, dat kost je niks om iemand te volgen. Ja, het levert je ook niks op, maar het kost je ook niks. Je kan het stoppen wanneer je wilde, je kan er weer bij aanhaken, je kan overgaan van de een naar de ander. De Heer zijn volgmodel is uniek. Het begint al dat Hij zelf zijn volgelingen kiest. Hij betaalde alles voor zijn volgelingen. Hij loste de nood van zijn volgelingen in en hij roept zijn volgelingen om te volgen. En hij bepaalt hoe hij gevolgd moet worden. Zie, hij eist wat van zijn volgelingen. Oh, maar wat anders. In het begin, wat ik zei in de introductie, die mensen, die een National Geographic kan niks eisen van zijn volgelingen op Instagram. En Jezus zegt, verloochen jezelf. Neem je kruis op. Als je achter mij wil komen, dat zijn de voorwaarden. En dan mag je mij volgen. Maar het volgen, dat betekent een toewijding. Het is gratis. Maar het kost je alles. Hij verwacht gehoorzaamheid van zijn volgelingen. Hij eist volledige toewijding aan hem. Dat was ook de uitnodiging. Volg mij. Wie de Heer volgt op de manier zoals de Heer voorschrijft, daar zijn enorme beloften aan verbonden. Want zegt de Heer Jezus, terug bij het vers waar we begonnen, wie mij volgt, die zal beslist niet in het duister wandelen. En die zal het licht van het leven hebben. Wat een beloftes. Dat kan alleen omdat de Heer ervoor betaald heeft, is het niet? Dat hij voor zijn volgelingen betaalt. Hij heeft de nood ingelost. Wij zijn zijn eigendom. Hij mag met ons doen wat hij wil. Hij mag van ons vragen wat hij maar wenst. Dat betekent, dat is de Heer zijn relatie tot zijn volgelingen. Bent u bereid? Ben jij bereid om de Heer te volgen? En die verwachten natuurlijk dat ik naar Gods genade ga. Maar ja, maar de Heer begenadigt. Nee. De Heer vraagt bereidwilligheid. Bent u bereid? Volgen wij de Heer? Laten we gewoon de komende week daar eens door uitgedaagd worden. En de komende weken. Wat dat betekent. Om hem te volgen. Maar één ding is zeker. Alle zegen is te vinden in hem. En wie hem volgen, zullen nooit bedrogen uitkomen. Vader in de hemel. Dit zijn ook boodschappen, Heer, uit uw woord. de rijkdom, Heer, van uw betaalmodel, Heer. U kwam niet naar deze wereld voor volgelingen om maar eens rijk daarvan te worden. Nee, Heer, u werd arm. Arm voor ons, zodat wij rijker werden in u. Heer, wat een totaal ander perspectief dan wat we in deze wereld vinden, Heer. En ook zo moeilijk te bevatten. Dat het voortkwam uit een noodmodel. Heer, wij voelen ons regelmatig toch brave burgers. Niet de slechtste mensen. Heer, maar als we dan in de reflectie van Romeinen hoofdstuk 3 weer staan, waar wij vandaan kwamen, Heer, dan kunnen wij maar één ding doen. En inderdaad, het volmondig beamen, Heer, wij konden u niet volgen. Wij wilden u niet volgen. Wij hebben u verworpen, Heer. Wij hebben u gekruisigd. Wij zijn het, Heer, die u aan het kruis genageld hebben. Het kruis omhoog getrokken hebben. U bespot, gehoond. En u zei, Vader, vergeef het hen. En dat was de module, of het model wat naar ons toe kwam. U heeft betaald voor onze nood. En nu roept u op, Heer. Wij u volgen. Laat ons zien, Heer, wat dat betekent. Voor in ieder van ons in onze persoonlijke relatie met u. Niet opgelegd, Heer, van wat de ander denkt dat het voor ons betekent om u te volgen. En hoe we dat moeten toepassen in ons leven, Heer. Maar dat we dat doen heel persoonlijk onder de leiding van uw geest. Op basis van uw woord. Heer, want het is niet vrijblijvend. Het is een opdracht die u geeft aan ons. Volg mij. Heer, mogen wij u volgen. En bewerk dat in ons, Heer. De rijkdom van uw genade. In Jezus' naam, Vader, mogen we dat zo bij u brengen. Amen.